Vorige week hebben we gesproken over maak van je huis een aanbidding. Maak van je huis een altaar. En dat woord kwam een beetje vreemd naar me toe. Ik moest voor Cleansing Stream een preek maken. En er was een misverstand tussen Peter Dijkstra en mij. En toen dacht ik, hey, heb ik nou iets voor niets zitten doen? En toen sprak de Heer van, dit moet je doen. Maar ik wil dat je daar 2 weken over praat. Even terugbrengen van, waar draait het nou bij Church van de Wee werkelijk om? Waar gaat het nou om? En laten we dat fundament eens goed oppoetsen. Dat werd vorige week enorm bevestigd door wat profetieën. Profetieën van, weet je, van het fundament opnieuw neerleggen. Van, hoe was dat met die plankjes? Van die, dat je die niet hoefde op te knappen. Niet nieuwe dingen er tegenaan spijken, maar gewoon opknappen. En dat ons fundament integer moet zijn, waar Jack Fry het over had. Ben je wel integer? Nou, iedereen voelt dat. Dat als je aanbidding fake is, als dat namaak is, als je het ritueel doet, dat het eigenlijk een beetje niet echt is. En we verlangen allemaal naar een integer hart wat God zoekt en wat God aanbidden wil. Ik wil vandaag stilstaan bij 2 aspecten en die behandel ik dan ook rustig. Meestal wordt er bij aanbidding gedacht aan het zanggedeelte van een aanbiddings van een kerkdienst. In mijn vorige kerk werd dat er gezegd door een van de voorgangers. Lieve mensen, laten we gaan staan en laten we een tijd van aanbidding hebben. En daarna was er een tijd voor het woord. Daar ben ik heel erg tegen. Want volgens mij is de tijd van het woord net zo goed aanbidding. En volgens mij is de tijd van aanbidding net zo goed een tijd van het woord. God kan tot je spreken. Maar wij hebben dat liturgisch gescheiden. Alleen maar voor de orde van de tijd of zo. Maar dat betekent dan niet dat je dat theologisch moet gaan scheiden. Ik denk dat als we samenkomen, is een tijd van aanbidding. Ik ga nog een stapje verder. Volgens mij is mijn hele leven een tijd van aanbidding. Of zou mijn hele leven een tijd van aanbidding moeten zijn? Tweede punt wat ik wil benadrukken, waar ik het inmiddels al over heb, is aanbidding is het centrum van ons leven. En dat kwam met name door het lied van vorige week, waardoor Jelle het lied zong Jesus be the center. Daar pakte de Heer me echt mee van, daar gaat het om. Ik ben het centrum van je leven. Niet je werk, niet je plannen, niet je carrière die je wil maken. En zelfs alle andere dingen die ik kan verzinnen niet. De mens is geschapen om te aanbidden en dient overtuigd te zijn van wat en hoe of hij dan aanbidt. Dus even stilstaan. Jij bent geschapen om te aanbidden. En mijn vraag aan jou is, en ben je dat bewust? En als jij geschapen bent om te aanbidden en God blaast leven in je, dan loopt dat leven af als een wekker, zou ik maar zeggen. Dan ga je aanbidden. Dus de een aanbidt zijn Mercedes, kijk geen kant op. De ander aanbidt zijn Toyota, weer een ander aanbidt zijn werk, weer een ander aanbidt zijn vrouw, weer een ander aanbidt en noem het maar op. Wat aanbid je? En als dat een natuurlijke outflow is van je eigen leven, omdat je zo geschapen bent, kan je niet anders dan aanbidden. De vraag is niet of je aanbidt, de vraag is wat en wie je aanbidt en hoeveel prioriteit dat krijgt. Nou, daar wil ik vandaag even bij stilstaan. Ik zou graag de zepper willen hebben, dan kan ik naar de volgende dia's. Oké. Dus hier gaan we het over hebben. Is aanbidding alleen maar dit, wat we links zien, of is aanbidding ook nog iets anders? Waar draait het om in jouw leven? De tekst. De tekst is Matteüs 22, vers 34 tot en met 40, waar we ook de tekst van de week uitgehaald hebben. Ik zal die voorlezen. Nadat de Farizeeërs hadden vernomen dat hij de Sadduceeërs tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. De Sadduceeërs en de Farizeeërs waren niet elkaar vriendjes. Maar als het om Jezus gaat, dan lijkt het wel of ze ineens wel een coalitie maken. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde, meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. De NBG-vertaling die zegt, daaraan hangt de ganse wet en de profeten. Dat vind ik nog wat mooier. Als ik over die tekst nadenk, dan komt het bij mij dit naar boven. Als ik niet God lief heb en mijn naaste als mezelf, kan ik allerlei dingetjes, ritueel noemen, geestelijk noemen, die allemaal waarheden zijn, maar die hebben absoluut geen enkel effect. Want ze hangen aan die twee geboden. En mijn ervaring in het leven is, en dat klopt, we zijn allemaal wel eens gewond door een religieus iemand die wel de waarheid uit de Bijbel zei, maar niet in liefde. We begonnen vanmorgen met, hoe ga jij een perfecte God aanbidden met jouw imperfectie? Dat is een open deur om schuldcomplexen te krijgen, waar of niet? En je kan preken houden over hoe je moet aanbidden. En daar heb ik nog gelijk ook. De Bijbel zegt dat je moet knielen en we hebben niet geknield, terwijl we niet zongen van ik kniel eerbiedig voor u neer. En we deden het niet. Slecht voor jullie. Maar dat zijn we niet gewend en dat past in deze zaal misschien niet zo. De Bijbel zegt, en je moet als christen, in deze gemeente is het woord moeten een minwoord. Dat moet je niet gebruiken. Want het moet uit je hart komen. God liefhebben en je naast als jezelf is de basis van de dingen die we doen. En de Bijbel ondersteunt ons dan in wijsheden die je dan ook kan opvolgen. Niet omdat het moet, maar omdat de liefde van God in je daartoe dringt. Paulus zegt, de liefde van God dringt ons om de dingen te doen die we doen. Dus ik wil dat woord aanbidding, want daar gaan we het wel over hebben, even parkeren. Als je nou aanbidding even vergeet, hè, daar praten we niet meer over. Waar draait het dan in het leven om? Wat vindt Jezus nu het allerbelangrijkste? En dan zegt Jezus, het allerbelangrijkste in jouw leven is, heb de Heer uw God lief, boven alles. Met alles wat in je is. Dat is het allerbelangrijkste. En dat is aanbidding. God liefhebben. Aanbidding is niet liederen zingen. Aanbidding is niet een bepaalde ritueel. Aanbidding is God liefhebben met heel je hart en met heel je ziel. En met heel je verstand. En als je God liefhebt met alles wat in je is, wekt zijn liefde liefde in je op voor andere mensen. Dat is mijn ervaring. Als ik het moeilijk met iemand heb en ik ga naar de Heer toe en ik heb God lief, dan komt zijn liefde tot mij en kan ik ook die ander gaan zien zoals God die persoon ziet. Omdat ik ervan overtuigd ben dat ik kan zien hoe God mij ziet. Ik ben zwaar onder de indruk hoeveel geduld God met mij heeft. Jullie ook natuurlijk. Ik ben zwaar onder de indruk hoe God mij lief heeft. Wat een eindeloos geduld hij met mij heeft. En dat je altijd weer terug mag komen. En als ik dat op me in laat werken, dan dwingt dat mij ook andere mensen zo te behandelen zoals ik door God behandeld word. Dat vind ik niet altijd makkelijk. Want God, een perfecte God heeft precies meer genade met mij dan ik met een ander. Maar het is wel het voorbeeld. Dat betekent dus dat als je God lief hebt en je kijkt naar boven en je kijkt naar God, dat dat iets in je binnenste doet. En als dat binnenste begint te werken, dan kan het niet anders dan dat dat naar buiten moet. Dus het komende jaar gaan we het veel hebben over boven, binnen, buiten. 3 keer B. En dat hebben we met opzet gedaan omdat we geen religieuze teksten willen. Waar draait het in jouw leven om? Dat je contact hebt met boven. Dat God jou aanraakt. En dat het effect heeft op je binnenste, op wie je bent en de dingen die je doet. Zodat het naar buiten toe eruit komt. Je bent niet geschapen om God te aanbidden en het fijn naar je zin te hebben alleen op de hei of zo. Je bent geschapen om God te aanbidden zodat God je transformeert en je in zijn koninkrijk dienstbaar wordt. Wat betekent dat? Dat in zijn koninkrijk, dat betekent dat je andere mensen de genade van God toedeelt. Dat kan in je werk, dat kan overal.
dat gaat een stuk verder. En de basis daarvan is aanbidding. Boven, binnen, buiten. God, ikzelf, de ander. En die drie kan je niet van elkaar losmaken. Heeft iemand wat water voor me? Dat is ook de levensstijl van Jezus. Als je naar Jezus kijkt, zie je dat hij volkomen in contact was met God de Vader. Hij deed ook niets tenzij hij het de Vader zag doen. Dan verwerkt hij dat intern. Hij doet dat perfect, dus dat is voor ons wel eens wat moeilijk. Je hoort Jezus niet zeggen, jongen, dan moet je toch even nadenken. Maar ik hoor Jezus wel een aantal dingen zeggen tegen zijn discipelen. Dingen zoals van, snappen jullie nou nog niet? Of dat hij zegt van, sorry, ik moet even alleen zijn. Wat speelt er dan bij hem? Dan speelt er bij hem iets van, als ik nu doorga, dan doe ik zonde. Dus ik ga even terug naar God. Ik ga even terug naar de Vader. Zodat de Vader mij inspireert en zijn geest in mij leeft, zodat ik weer uit kan reiken naar de ander. En dat was zijn levensstijl. Dat is een levensstijl van aanbidding. Jezus is ons daarin voorgegaan en hij is ons voorbeeld. En wij noemen ons ook volgelingen of discipelen van Jezus. Dus hebben we ook een levensstijl van aanbidding. Aanbidding is gewoon een levensstijl. En dat bedoel ik niet met een levensstijl van dat je een Volvo stationcar moet hebben en een boot of wat dan ook. Maar een levensstijl van hoe je je leven inricht. Dat roept dus de vraag op, hoe aanbidden wij? Oh, dit heb ik al gezegd, hè? Hoe aanbidden wij dan? Is dat alleen maar die liedjes zingen die we doen? Dankjewel, Mel. Ik heb 5 punten genoemd. Wij aanbidden met ons gebed. Wij aanbidden met onze gehoorzaamheid. Wij aanbidden met onze offers. Wij aanbidden met ons dienen. En als laatste, wij aanbidden met onze muziek of andere culturele expressies. Dat zijn de 5 dingen die ik even met jullie wil doornemen. En expres in deze volgorde. En ik geloof, ik heb er lang over nagedacht. Ik dacht, maar dit is wel de juiste volgorde. Hier begint het wel mee. Gelukt? Dankjewel. Hoe aanbidden wij? Wij aanbidden met ons gebed. Lucas 2, vers 36 en 37, daar staat, er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam van Asar. Zij was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Even tellen, stel dat ze op 14 jaar uitgehuwelijkd is. Meisje was toch wel oud, maar of niet? 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vast en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Dus is bij de geboorte van Jezus. Jezus was net geboren, komt naar de tempel en dan staat dit verhaal er. En wordt opgedragen. Van Hanna staat er dat ze dag en nacht in de tempel was. Dat was haar tweede huis geworden. Ze bracht haar tijd door te bidden en te vasten. Dat was haar manier, haar toewijding in haar aanbidding. Ze aanbad God door te bidden en te vasten. Bidden is praten. Niks meer en niks minder. Bidden is praten met God. Bidden is geen ritueel. God zit niet te wachten tot je een formuliergebed opzegt. Dat zal hij best waarderen, maar dat is niet zijn hartsverlangen. Ik heb een aantal dingen moeten leren voor mijn huwelijk. Zo staat er in het huwelijksverbond op het stadhuis een aantal dingen die je moet doen. Die ritueel niet door mij herhaald worden naar Joken. Ik praat met Joken. Omdat ik van de hou, praat ik met haar. Is daar een communicatie? En die communicatie gaat over alle dingen van het leven. In de tijd van beminnen van elkaar, in de tijd van gesprekken met elkaar, in de tijd van zorgen delen met elkaar, in de tijd van gewoon lekker wandelen. En al die tijd communiceren we met elkaar. Soms heel stil. Er kunnen tijden zijn dat je samen weinig zegt. En dat je geniet van elkaar. Wat is dat? Joke en ik houden van elkaar. Dat is een vorm van aanbidding. Ik zeg het ook wel sterker. Ik aanbid je. En dan reageert ze op gepaste wijze. Weet je wel, dat nou ik in het midden. Maar bidden is gewoon praten met God. En hoe praat jij nou met God? Praat je alleen maar met God van Heer, wilt u dit, Heer, wilt u dat, Heer, wilt u zo? Heb je alleen maar een boodschappenlijstje? Joke en ik praten ook wel eens met elkaar. Henk, wil je dit doen, wil je dat doen, wil je zus doen? Daar hoort een waslijst bij dingen thuis die niet leuk zijn als die weer herhaald worden. Voor mij niet leuk. Maar dat is maar een onderdeel. Het is ook het minst leuke onderdeel, toch? Henk, wil je even boodschappen doen? Henk, wil je even stofzuigen? Henk, wil je even dat of dat? De stofzuiger doe ik niet eens, weet je, geloof ik. Dat, maar goed. Niet. Die kans krijg ik nauwelijks, Matthijs. Maar kom jij maar naar die cursus, dan mag je meer horen. Je praat met elkaar. De mooiste tijden vind ik soms dat als ik zelf vastloop ergens, niet goed weet wat ik moet doen. En je praat met elkaar en er komt verlichting, er komt inzicht. Niet eens een antwoord, maar je ziet een weg. Dan geniet ik van mijn huwelijk. Dan geniet ik van elkaar. Maar hetzelfde is met God. Ik praat met de Heer. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En ik heb tegen hem gezegd, u mag ook in mijn dromen, in mijn slaap mag u tot me spreken. Moet je wel antwoorden. Dat doet hij zelden, gelukkig. Weet je, ik slaap rustig. Maar het mag, het kan. Dus soms loop ik op mijn werk en dan loop ik even weg. Even de gang op. Heer, hoe moet dat nu? Geef me wijsheid. Dat is mijn aanbidding overdag. Ik pak niet mijn gitaar, ik ga niet op de gang staan zingen of zo. Maar ik zoek wel de Heer en ik zoek zijn antwoorden. En dat doe je door te bidden, door te praten met God. Aanbidding is dus God ontmoeten zoals je je geliefde ontmoet. En gebed is de liefdestaal in onze relatie met God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. Aanbidding is dus niet praten over God, maar aanbidding is praten met God. Dus aanbiddingsliederen die over God gaan, is nog steeds gewoon lofprijs. Want dan zing je over God, hij is groot. Hij heeft machtige dingen gedaan. Maar als je zegt, u bent groot, dan verandert het onderwerp tot wie je spreekt. Als ik tegen jullie zeg, Martin is een leuke vent. Hij doet leuke dingen, hij kan goed barbecuen en zo. Dan praat ik over Martin. Als ik tegen Martin zeg, Martin, je hebt goed gebarbecued. Ik mag dat wel, van mij mag je me vaker uitnodigen. Kan je dat niet wekelijks doen zo voor ons? Hè? Ja. En dan krijg ik ook nog bijval ook. Maar het is op hem gericht. Dus hou er rekening mee. Weet je, hoe praat je tegen de Heer? En uit je ook je bewondering. Dus gebed is de eerste vorm van aanbidding. Tweede. We aanbidden God met onze gehoorzaamheid. Dat is een hele moeilijke. Ik heb er ook een leuk plaatje bij verzocht. Want dat is wat het woord gehoorzaamheid natuurlijk bij ons oproept. Lucas 6, vers 46 en 49. Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op de rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in, omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar ze niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water tegen beukte en er alleen een bouwval overbleef. Dat is een tekst die ik kan me nog herinneren wanneer het geweest is. Ik was net 3 weken weer christen geworden en ik weet nog wel dat een predikant hierover sprak. En dat trof me. En gelukkig was ik toen radicaal genoeg om die preek behoorlijk letterlijk op te pakken en te zeggen, ik wil een leven van gehoorzaamheid.
Maar ik weet nog wel dat ik een aantal jaren geworsteld heb van... je moet gehoorzamen. En wat zegt God tegen je? En luister je wel. Later is dat beeld bij mij bijgesteld. Ik denk niet dat Jezus zo sprak. Hij zegt wel, wat noem je me heren, heren, maar doe je niet wat ik zeg. Dat heeft wel op gehoorzaamheid te maken. Maar laat ik beginnen vanuit het eerste punt. Als je praat met God, antwoordt hij. God spreekt. Als je hier gast bent en je vindt dat vreemd dat ik dat zeg, wil ik dat wel uitleggen. Als God niet spreekt, is onze God hoogstwaarschijnlijk niet veel beter dan een totempaal waar indianen om staan te dansen. Dat zegt de Bijbel ook. Andere mensen, andere volkeren aanbidden afgoden die niet spreken, die stom zijn. Staat in het Oude Testament. Dat betekent dat onze God spreekt. Sla je Bijbel open in het Oude Testament, pak het boek Jesaja, er is geen pagina te vinden waar niet staat en de Heere zei. En dat is het Oude Testament. Iedere christelijke theologie gaat ervan uit dat het christendom anders is dan andere religies, omdat wij een persoonlijke God hebben. Dat betekent dat onze persoonlijke God persoonlijke omgang met ons heeft, dus dat hij spreekt. Maar het is wel moeilijk naar hem te luisteren. Waarom is dat nou zo moeilijk? Gewoon omdat het waardevol is. Dat is toch in je huwelijk ook zo? Een goed gesprek is moeilijk. Over koetjes en kalfjes praten, dat is niet moeilijk. We kunnen vanavond praten over Feyenoord, dat Feyenoord hoogstwaarschijnlijk weer wint of zo, weet je wel. En dan kan je het hebben over het voetballen. Daar is Joke hoogstwaarschijnlijk in 2 seconden klaar mee. Ah, dat heeft de diepgang van een surfboard, dus dat gaat niet zo ver. We kunnen ook praten over huishoudelijke dingen. Dan raakt het je wat meer. Maar als Joke en ik moeten praten over de diepte van ons hart, over echte dingen die ertoe doen, moeten we tijd apart zetten en moeten we rust vinden en moeten we elkaar in liefde ontmoeten. En je moet leren zulke soort gesprekken te houden. Zo is het met God ook. Dus God antwoordt wel. Maar ik snap heel goed dat God niet veel zin heeft om alleen maar boodschappenlijstjes te beantwoorden. Dat hij heel graag die diepgang wil. Ik wil tijd met jou besteden. In het Oude Testament staat er, let us reason together. Laten we samen praten. Laten we samen overleggen. Dat is Gods verlangen. Dus God wil de diepte van je hart aanraken en daardoor spreekt hij. En dan spreekt hij niet in een manier van, jij moet dit en dit en dit doen. Want God heeft een heel ander verlangen. God zegt, ik antwoord jou omdat er een kans is dat als je niet naar me luistert, dat jouw leven kapot gaat. Laat me je vertellen, iemand die niet naar mij luistert, lijkt op iemand die zijn leven bouwt zonder te luisteren naar goed advies. En dan wordt het een huis wat gewoon bij de eerste beste storm ondersteboven valt. Maar iemand die naar mij luistert, die kan ik waarschuwen voor de gevolgen of voor de gevaren die er komen. Dus je bent getrouwd, je gaat een leven opbouwen en je wil carrière maken. En dan zegt de Heer, als je nou naar mij luistert, kan ik je helpen in dat proces. Luister je niet naar me, is de kans groot dat het een stevige puinhoop wordt. Simpel toch? Dus luister je. En gehoorzaam je. Dus als de Heer zegt niet doen, waarom zegt de Heer niet doen? En dit is het meest trieste wat ik in het christendom tegenkom. De meeste mensen denken als God zegt niet doen, dat God er een soort vreemd behagen in heeft, plezier in heeft om ons iets te verbieden wat vreselijk leuk is. Wat eigenlijk wel lekker is. Maar als God zegt niet doen, dan zegt hij, dat moet je niet doen, want de gevolgen hiervan zijn dat je leven een puinhoop wordt. En dat wil ik niet. Ik wil dat het beste met je voorgaat. God heeft het beste met jou en mij voor. God wil dat jouw leven er staat als een huis, dat het stormen kan hebben. En zal ik je ook nog wat vertellen? In jouw leven kom je stormen tegen. Gegarandeerd. Niemand in deze zaal ontsnapt stormen in zijn leven. Van diepe pijnlijke gebeurtenissen tot grote raadsels waar je niet van weet hoe je het moet doen. Maar er is leed en er is verbrokenheid in deze wereld en daar ontkom je niet aan. En als er nou zo'n storm komt en je wil niet dat je hele huis in diggelen ligt, zegt de Heer, moet je naar me luisteren. Als je tot me bidt, zal ik antwoorden. Maar waarom zou God antwoorden als je toch niet luistert? Waarom zou God in hemelsnaam tot je spreken als je toch niet luistert? Een van de grootste problemen met opvoeding is dat toch? Als je kinderen niet naar je luisteren, waarom zou je nog praten? Dus hoe win je ze dan weer? En dan zoek je naar wegen dat je opnieuw contact met ze krijgt en dat er wel geluisterd wordt en gehoorzaamd wordt. En zo doet God dat met jou en mij ook. Dus gehoorzamen heeft niks met dit te maken. Dat is menselijk afdrogen en staat ver van hoe God naar ons kijkt. God is een God van liefde en niet van de ego. Van ik ben de meerdere. God zegt ik wil naast je wandelen en ik wil met jou samen door het leven gaan. Dus we aanbidden God door te gehoorzamen. Aanbidding daarom is niet wanneer ik er plezier aan beleef. Als ik aanbid moet het heel fijn voor mij zijn. Maar aanbidding is pas echt aanbidding wanneer God er plezier aan heeft. En laten we eerlijk zijn. De jonge man die een integere keus maakt op maandagmorgen om iets niet te doen wat fout is. En zegt, Heer, dat doe ik niet. Ik ga mijn weg met u. Ik onthoud me van dat of dat. Maar die niet zijn handjes in de lucht steekt in de dienst tijdens aanbiddingsdienst, maar op zijn stoel zit. Daar zeggen wij misschien van, die doet niet mee. En God zegt, wat heb ik een plezier in. Want zijn aanbidding was goed. Een andere jonge man zit in de dienst. Staat misschien met zijn handen in de lucht. Maar weet niet waar hij zijn ogen moet laten als hij in de verleiding komt. Wat zegt God dan? Ik denk dat God net zo blij met die andere jonge man is. Maar wij zeggen van, dat is een goede aanbidder. God zegt, moet nog een beetje groeien. In gehoorzaamheid schorten hier en daar wat aan. En is het niet fijn om te weten dat God naar jouw hart kijkt? Ik vind het altijd prachtig. Vader, u kent mijn hart. U weet hoe moeilijk ik dit vind. Maar ik zoek naar u. En ik wil graag uw wil doen. Help me dan ook. Daar hebben we de Heilige Geest voor gekregen. Gehoorzaamheid. En wel gehoorzaamheid vanuit een liefdevolle vader. De derde. We aanbidden met onze offers. Ik heb met opzet een plaatje genomen met een veld met heel veel offers. Overleden soldaten die in de Tweede Wereldoorlog in Margraten begraven zijn. En een collectezakje eronder. Het is maar net waar je aan offers denkt. Hebreeën 11 vers 4. Door zijn geloof had het offer van Abel, dat Abel aan God bracht, meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven. En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Mooi, hè? Als jij dus goede offers brengt, kan je getuigenis tot na je leven doortellen. Daar mag je over nadenken. Een van mijn gebeden is, Abraham had maar één zoon. Toch is hij vader van een groot volk geworden. En heeft hij de vervulling gekregen van wat zijn belofte was. Ik bid vaak, Heer, help me over mijn eigen leven heen te kijken als het gaat over het succes van mijn bediening. Over wie ik ben. En dan bedoel ik niet dat ik zo'n succesjochie ben, maar je verlangt wel naar dingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat al mijn offers voor deze gemeente hier in Rotterdam zullen vrucht dragen. Ik zou willen dat ik ze morgen zag. Maar ik heb er geen recht op. Maar dat ze vrucht zullen, nou en of. Mijn vader is al lang overleden. Ik kom nog steeds mensen tegen die door mijn vader aangeraakt zijn. De laatste tijd wordt dat steeds erger. Ik kom vaak in kringen buiten hier, vooral via de evangelische omroep. En dan komen mensen me toe van, ben jij een zoon van Jan? Wat lijk jij veel op hem? Dat vond ik vroeger helemaal niet leuk. Tegenwoordig kan ik er wel om lachen. Ik schijn ook veel op hem te lijken. En dan hoor je dingen over mijn vader. En dan denk ik, nu is hij dood en nog steeds draagt zijn zegen vrucht. Dat wil jij toch ook? Dat wil ik toch ook? En het is goed om daar focus op te houden. In Hebreeën wordt die geschiedenis van Kaïn en Abel herhaald. Kaïn en Abel waren de twee eerste kinderen op deze wereld. En die gingen offeren. Kaïn die deed dat wellicht omdat het moest. Er staat niet in de Bijbel waarom hij deed. Er staat alleen in de Bijbel dat zijn offer werd afgeslagen. Hij deed het hoogstrijk zonder hart. Hij deed het ook niet uit liefde. Dat blijkt later wel. Abel, die doet het wel. Die doet het met vreugde en met liefde. Omdat hij het een voorrecht vond om offers te mogen brengen. Dus het gaat om het hart weer. Offers geven en offers maken is dus aanbidding. Maar het hangt verrekte veel af van hoe je het doet. Is dat niet eng dat je dus een offer kan maken? En als het dan om je eigen ego gaat, dat het dus hoogstrijk niet telt. Dat is een beetje eng. Toch of niet? Nou, is God genadevol genoeg om ons te helpen. Maar het is wel goed om naar jezelf te kijken en te zeggen, wat is nou mijn motivatie? Waar maak je offers mee? Met tijd, met je talenten, met geld? Investeer in iets wat God op je hart legt? Of wat op je weg komt? Ik ben 2 weken geleden bezig jeepen in Frankrijk. Dat weten sommigen van jullie wel. Dat is een feestje wat we altijd doen. 4 mannen, een voorganger uit Commerzien. En 2 oudsten daar en ik. En dan gaan we met van die jeepjes uit de Tweede Oorlog, allerlei bospaden op en noem maar op. Met als gevolg dat we op een gegeven moment ergens moesten tanken. En er kwam een busje aan, die zat helemaal vol met reclame. Allemaal jonge lui en die begonnen in het Engels tot ons te spreken. Maar ze waren Duits, dus wij gaven in het Engels antwoord. En op een gegeven moment flapten er een paar Duitse woorden uit van, oh, kunnen ze hier hoog Duits spreken? En nou goed, mijn reactie is dan, jawel, maar niet van harte, weet je wel. Mijn Engels is stukken beter. In ieder geval kwam een leuk gesprek. Ondertussen, die gasten konden niet tanken omdat ze geen creditcard hadden. En bankpasje werkte niet. Ondertussen gooide een van die oudsten van Commerzien, gooide de auto vol met benzine. Haalde de dop eraf en stond gewoon te tanken en haalde zijn creditcard eruit. En toen bonnetje eruit kwam, zei hij, hij is vol. Dat had hij op zijn hart. Hij brengt een offer. In dit geval 50 eurotjes weggeven. En ik vond het zo'n mooi beeld. Toen kwam er een gesprek los. Toen kwam eruit dat ze uit Taizé kwamen. En wij vroegen dus, en heb je een ontmoeting met God gehad? Hoezo ineens over God praten? Ja, ik ben voorganger, hij is oudste. Als je nou echt een beetje zwaar kaliber wil hebben, dan willen we wel losbranden, weet je wel. Heel gesprek. Maar zo leuk. Ik noem dat wel eens vlinders vangen. God brengt iemand op je weg. In dit geval zo'n stelletje jonge lui die uit Taizé komen. En eentje voelt, doe wat. Brengt een offer en een heel gesprek komt los. Dat vind ik zo mooi. Dat is het koninkrijk. En dat kan jou morgen ook overkomen als je gehoorzaam bent aan Gods stem en bereid bent om offers te maken, omdat de liefde van God in je hart dan dringt. Die oud-Zeveutische zegt, dit moet van de Heer. Hij doet niet anders, overigens. Aanbidding daarom gaat dus altijd een stapje verder. Stel je voor dat die jonge lui dan zegt, waarom doe je dit? Had hij hoogstwaarschijnlijk gezegd, omdat de Heer God dat van me vraagt. Of soortgelijke woorden, weet je. Je wil niet altijd religieus overkomen. Even kijken of de volgende tekst erop staat. Nee. Er is een tekst in Marcus 12, vers 41. Daar staat dit. En Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Ik vind dat zo mooi in de Bijbel, hè? Even op de puntjes letten. Jezus gaat bij de offerkist zitten en die kijkt hoe iemand geeft. En er staat er zo'n leuke feintjes achter. Veel rijken gaven veel geld. Er staat niet hoe ze gaven. Dat is waar Jezus naar kijkt. Hoe je geeft. Over een paar weken komt Daniël de Wolf. Dan houden we weer een offer. En ik hoop dat je hoe je geeft, dat dat goed is naar de Heer toe. Wat een voorrecht om iemand te mogen zegenen. En laten we dat ook doen. Laten we dat zoeken. Hoe geef jij? Heb jij wel eens een cadeautje gehad van iemand waarvan je merkt van, nou, dat is niet van harte. Geef je altijd een beetje een raar gevoel, hè?
Ik heb eens een keer, vooral als je zo'n collectieve, weet je wel, mens spreekt af, we geven hem allemaal dit. En dan krijg je zo'n cadeautje en dan weet je van, nou, die heeft de aandacht aangegeven en die duidelijk niet. En dan moet je dat gevoel ergens plaatsen. Heb je al eens een cadeautje gehad van iemand die echt van je houdt? En dat in alles eruit spreekt. Is het dan niet waar dat het eigenlijk niet veel uitmaakt wat die geeft? Iedere vader, iedere moeder, iedere oom, iedere tante, iedere volwassene vindt het prachtig als een kind naar je toe komt en zegt, ik heb een tekening voor jou gemaakt. En dan zaten van die krassen erop, weet je wel. Henk, het is een auto, kijk maar, weet je wel. Wat een mooie auto, die wil ik hebben, weet je wel. Ik vind het altijd prachtig als kinderen dat doen. En die staan dan ook zo van, dat hebben ze echt voor je gemaakt. Nou, waarom doen ze dat? Omdat ze je lief hebben. Er is geen kind die nadenkt, Henk zit op een tekening te wachten voor op zijn muur. Nee, natuurlijk niet. En zo zit God de Vader ook niet op ons te wachten. Laten we veel aan hem offeren als vorm van aanbidding. Aanbidding mag daarom niet verzanden in goedkope rituelen. Aanbidding maakt ons rijker als het ons wat kost. Dat vind ik zo mooi van aanbidding. Het maakt je rijker als het jou wat kost. Dus hoe doen we dat? We aanbidden met ons dienen, dat is de vierde. Dienen of dienstbetoon is zo'n afschuwelijk christelijk woord. Eigenlijk ook een minwoord. Want wat denken we dan? Dienen is gewoon anderen helpen. Het is gewoon tijd investeren in andere mensen, behulpzaam zijn. Dingen doen. Zo kunnen we ook God dienen. We zoeken dan het beste voor hem in onze relatie met hem. Dat is God dienen. Heer, het beste voor mijn relatie met u is dat ik tijd voor u vrijmaak. Anders gaat het niet goed met mij, dat is egoïstisch, maar het is ook het beste voor ons. Dus dien ik u door tijd vrij te maken. Dus dien ik u door, en dan kan je van alles zeggen. In de Bijbel wordt dienen ook gebruikt voor dienst doen. Dus een verantwoording op je nemen ten gunste van andere mensen. Tempeldienst, priesters, schriftgeleerden, noem het maar op. Dat noemen wij dan bediening. Het gevaar bij bediening is dat we dat direct weer koppelen aan de kerk. Dus ik ga je een paar bedieningen noemen die er allemaal zijn, alleen maar om andere mensen te helpen tot ontplooiing te komen en te worden wie ze mogen zijn. Priesters, leraren, managers, onderwijzers, bestuurders, ambtenaren, politieagenten, bewakers, hoe ver moet ik gaan? Zijn er allemaal om een ander een stap dichter te brengen bij dat deel wat God met ze heeft. Sommigen laten God er helemaal buiten. Kijken alleen naar de wet. Anderen zeggen, ik voel me geroepen dit te doen. Ik zie niet zoveel verschil tussen de onderwijzeres die maandag weer voor de klas staat en mijn baantje. Want als liefde de motivatie is en je wil God ermee dienen, dien je ook die andere mensen. Dienen is dus aanbidding. En we aanbidden door te dienen. Het vervelende echter is dat als je bij het dienen komt, dat je heel snel bij de uitwerking van aanbidden komt. Als je echt wilt dienen, dan betekent dat dat je God lief hebt, jezelf lief hebt zoals God je lief heeft en van daaruit anderen geeft. Maar zover wil ik nou niet gaan, van dat het altijd naar die ander gericht moet zijn. Ik wil een beetje dichter bij die relatie met de Heer blijven. Even dat interne gezoek onder ogen houden. En dan kom je op deze tekst. Galaten 6 vers 10. Laten wij dus in de tijd die ons nog rest voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Heeft God een soort voorkeursbeleid of zo? Dat je eerst christenen moet helpen? Eerst de mensen in de kerk en dan die erbuiten? Is dat God aanbidden? Het hele socialisme is door die fout ontstaan. Dat in tijden van nood de kerk zei, nee, we helpen eerst onze eigen leden en dan pas de wereld erbuiten. En daar werd deze tekst voor gebruikt. Ik denk niet dat dat er staat. Ik denk dat God geen voorkeur heeft. Wij dienen alle mensen in onze omgeving naar vermogen. En vooral onze geloofsgenoten die hetzelfde uitdragen. Waarom vooral je geloofsgenoten? Waarom is het belangrijk bijvoorbeeld aan Daniel? Wat meer, of niet wat meer, maar daar prioriteit aan te geven. Om de simpele reden is dat Daniël is bezig het Koninkrijk van God te vestigen in een groep waar wij niet bij kunnen. En hij heeft onze steun nodig en die steun heeft hij nodig voor de overwinning. Bij anderen moet je nog maar afwachten. Niet dat je dat niet moet doen, maar het is net als iemand die investeert in aandelen. Dan zijn de aandelen in de geloofsgenoten zijn zonder risico en met altijd resultaat, gegarandeerd resultaat. Je investeert in het Koninkrijk van God, wat God door die persoon doet. En word je mede-eigenaar van datgene wat die ander doet. We investeren ook in anderen in de hoop dat het Koninkrijk van God daardoor breekt. En als het niet gebeurt, hebben we wel geïnvesteerd, maar nog geen vrucht gedragen. We dienen daarom, omdat de voortgang van het Koninkrijk op spel staat. Vooral is niet hetzelfde als eerst of alleen. Het is en-en. Nou, wat je buiten de gemeente doet aan offers en dienen, daar kunnen wij je niet in sturen. Het is wel de bedoeling dat je dat doet. En de hoop is natuurlijk dat je en-en doet. Dat je dient binnen het Koninkrijk van God en daarbuiten. En dat je die tekst gewoon pakt. We dienen alle mensen en vooral de geloofsgenoten, omdat het Koninkrijk van God dan op spel staat. Ten slotte, we aanbidden met onze muziek en andere culturele expressies. Hier heb ik een expres bijgezet. Muziek en zang zijn culturele expressies waar bijna iedereen aan mee kan doen. We worden in de Bijbel dus ook opgeroepen om te gaan zingen met elkaar. Psalm 150 is mooi. Halleluja. Loof God in zijn heilige woning. Loof hem in zijn machtige gewelf. Loof hem om zijn krachtige daden. Loof hem om zijn oneindige grootheid. Loof hem met hoorngeschal. Loof hem met harp en lier. Loof hem met dans en tamboerijn. Loof hem met snaren en met fluit. Loof hem met klinkende bekkens. Loof hem met slaande cymbalen. Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja. Halleluja betekent prijs de Heer. In deze psalm staat naast zang ook nog eens een keertje dans. Dans is voor mij iets meer kunst. En natuurlijk mag je dansen voor mij zoveel als je wil. Maar laat het dan ook dans zijn. Jullie vragen aan mij niet of ik gitaar ga spelen. Dat wil ik best doen in het aanbiddingsteam, maar ik denk dat jullie van ellende weglopen. Ga niet goed. Dus we vragen mensen die goed gitaar kunnen spelen om gitaar te spelen. We vragen om mensen die een beetje kunnen zingen om mee te zingen. We vragen om mensen die een gave hebben in het onderwijs om onderwijs te geven. En we vragen mensen die de kunst van dans verstaan om te dansen. Logisch toch? Dan wordt het wat moois voor de Heer. Ik privé dans wel. Maar zelfs niet in het zicht van jouw joken. Ga niet goed, dan wordt gelachen. Dat wordt banaal, dat wordt niet te filmen, weet je wel. Maar alleen voor de Heer zing ik hard, schreef ik hard. Ik denk de enige die dat misschien wel eens meemaakt is Roel. Die ligt nog wel eens, omdat hij nachtdienst heeft op bed. En dan ben ik vergeten dat hij op bed ligt, weet je. Maar die zal me wel eens een keer gehoord hebben. En dan klap ik in mijn handen en dan kan ik springen. En dan, dat is mijn manier. En jij hebt de jouwe en voel je daar vrij in. Maar vraag niet of ik dat voor deze kerk ga doen. Kunst, daar wil ik het even over hebben, is vaak weggegooid. De rijke kunst van de Michelangelo, als je naar de Sixtijnse kapel gaat. Schilders die hun leven inzetten en dingen maakten ter ere van God. Bach en Händel. Bach en Händel. Händel die heeft de Messiah geschreven. Een van de mooiste aanbiddingsdiensten die je kan verzinnen. Wordt nog steeds ieder jaar in allerlei heidense situaties gespeeld. En hoe kijkt God ernaar? Ik denk dat God het ontvangt als aanbidding. Vooral van degene die daar met een aanbiddend hart zitten. En God wordt nog steeds aanbeden. Soms zelfs door mensen die niet eens in de gaten hebben dat ze God aan het aanbidden zijn. Ik vind hem bij kerst altijd mooi. Als daar Bijenkorf het liedje Komt laten wij aanbidden opzet. Vind ik toch een mooie oproep in de Bijenkorf. Mij lukt het niet. Aanbidding gaat verder. En kunst in aanbidding is iets wat een klein beetje verloren zijn. Ik geloof dat we met het kind
bij de reformatie, bij de protestantisme, het kind met badwater weggegooid hebben. Heel veel. Alle uitingsvormen van kunst mag dan niet. Met het gevaar dat onze aanbidding, zoals we die beleven, omdat dat het enige is wat we hebben, een subcultuur wordt. En dat komt omdat we het dan loskoppelen van aanbidding door gebed, gehoorzaamheid, offers en dienen. We praten over aanbidding alleen maar over de zangdienst. Terwijl, er is nog zoveel meer. Koppel dat niet los. Commercie die erop gaat zitten. De hele cd-industrie van aanbiddingsliedjes is een hele commercie. En is nummer 87 cd, is dat nog steeds de wil van de Heer dat dat gebeurt? Of is dat de wil van de manager? De gemakkelijke verschuiving van gezamenlijke aanbidding naar performance. Aanbidding doen we met elkaar. En iemand gaat ons voor. Dus op het moment dat we denken, de band en wij in twee partijen, ben je dus al je aanbidding kwijt. Ben je absoluut kwijt, weet je niet waar je het over hebt. De aanbiddingsleider die naar de gemeente kijkt van doen ze wel mee, scheidt zich af van de aanbidding die we met elkaar doen. Het gemeentelid dat gaat zitten kijken of de aanbiddingsleider het wel goed doet, scheidt zich af van de aanbidding die we gezamenlijk doen. En helaas is dat er wel ingesleten hier en daar. En zeggen wij als zussen er weer niet bij ons. Ik hou van alle mensen die in het aanbiddingsteam zitten. En wij kunnen aanbidden met één snaar, met twee snaren, met drie snaren die breken. Want dat doen we met elkaar. Ik heb ervan genoten. Ik heb wel met Maarten even achter Matthijs gestaan. Van ja, dat is niet leuk voor hem, dit is moeilijk. En twee schietgebedjes gedaan naar de Heer. Heer, moet ik wat doen? Maar geen antwoord, dus niks. Blijkbaar kan hij zelf goed naar de Heer luisteren en dat gaat goed. Maar zie je dat aanbidding soms weg kan lopen van ons? En dus ontstaat er vaak verwarring. Ik zou een paar verwarringen noemen rondom aanbidding. En vooral met onze emoties. Zo kan je de indruk krijgen dat aanbidding pas goed is als die emotioneel is. Terwijl de Bijbel leert dat we God aanbidden met ons gevoel en met ons verstand. Iemand kan heel stilstaan. Ik heb een vriend, een uitgever, met wie ik een manuscript bespreek. En die zei, ik ben naar het klooster geweest en daar heb ik echt aanbidding ontdekt, Henk. Mijn aanbidding is niet met mijn handen in de lucht. Ik weet dat dat allemaal moet. Maar ik heb daar monniken zien aanbidden in de ochtenddienst. Ze zingen die Gregoriaanse liederen. En dat vang ik zo mooi en die doen dit, een lichte knik. Hij zegt, dat is mijn aanbidding. En ik dacht, Henk, mond houden nou. Luister, iemand heeft zijn houding van aanbidding ontdekt. En wie ben ik om te zeggen, bah, dat is geen aanbidding. Heb jij het wel eens gedaan? Stilstaan en eerbiedig licht knikken. En dan zie ik gelijk dat schilderijtje van die aardappelrooiers, weet je, in Drenthe. Arme mensen die daar oogst ophalen en met zijn petje af even God danken voor de oogst. Dankbaar. Doen. Concerten maken dat aanbidding een consumentartikel wordt. Iets waar je naar kijkt en waar je naartoe gaat. Terwijl echte aanbidding neemt je mee. Is deel van ons. En verandert levens. Ook zo'n verwarring. Goede aanbidding is afhankelijk van goede muziek. Of van een goede band. Of andere professionalisering. Terwijl echte aanbidding is slechts afhankelijk van geest of waarheid en waarheid. Geest en waarheid is je doel en je hart. De waarheid is, welk doel wil je op? Wat wil je bereiken? Wat heeft God gezegd? En geest is de hartsgesteldheid waarmee je doet. Waarom aanbid ik en tot wie aanbid ik? Waar draait het hier om? Goede aanbidding wordt bepaald door een goede stijl, door een bepaalde stijl. We hadden een overleg van voorgangers hier in Rotterdam en dat ging over een van de jeugddiensten. En men was niet tevreden over de vorige jeugddienst. En ik hoor nog die voorganger zeggen. Ja, dat komt omdat die band van jullie gemeente, die heeft de Ron Connolly-stijl. En onze gemeente houdt daar niet van. Die gaan voor Hillsong United. En er werd zo gepraat en daardoor komen mensen niet. En toen heb ik gezegd, dit is toch afschuwelijk, hè? Toen keken ze me allebei aan. Ik zei, dit vind ik afschuwelijk. We hebben het over aanbidding
En dat mensen niet komen vanwege een bepaalde stijl. En dat je dat als voorganger nog begrijpelijk vindt ook. Dat gaat er bij mij helemaal niet in. Dat iemand een bepaalde stijl minder waardeert. Maar als je zegt, we willen in Rotterdam de naam van Jezus volgen met z'n allen, maakt het toch niet uit in welke stijl dat gebeurt, dan kom je. Of je wil niet dat Jezus verhoogd wordt, dan kom je niet. God houdt van aanbidding, punt. God houdt van aanbidding door gehoorzaamheid, door gebed, door allerlei vormen. God houdt van aanbidding van Ron Canoli, van Don Moon, van Hillsong, van Vineyard, van Zuid-Afrikaanse, van Spaanse, van Italiaanse, van Creoolse, van klassieke aanbidding, van jazz, van gitaar en zelfs van tamboerijn. Dat heb ik gelezen. Ik niet. Ik ben echt in mijn verleden ben ik helemaal... In de vroegere kerk waar mijn vader dienst had, daar waren tamboerijnscheren in slag. En als je pech had, dan kwam er een zuster naast je zitten met 1 of 2 tamboerijns naast je. En die begon dan en dat ging nooit op maat en zo. Afschuwelijke herrie. Dus, maar ik snap dat het in de Bijbel wel kan. God houdt van Wim Richters aanbidding en van Jack Fry aanbidding. En van Jelle Smits aanbidding. Noem maar op. Nou ga ik wat zeggen. God houdt van jouw aanbidding. En hoe aanbid jij hem? Nog zo'n verwarring, aanbidding hoort thuis in het huis van de Heer, in de kerk of in de samenkomst. En mijn statement is, aanbidding vindt altijd en overal plaats. In feestvreugde en in diep verdriet, in luid gejuich en in stilte, in je komen en in je gaan, in je wandelen en in je rusten. Aanbidding is je leven. Je leeft in aanbidding. En aanbidding zet je in verwondering naar God. En daar wil ik mee afsluiten. Ik zou het zo fijn vinden dat we aanbidding de komende jaar een klein beetje in ons woordgebruik anders zetten. En dat we het woord verwondering neerzetten. En dat we ontmoetingen met God hebben tijdens onze diensten, die ons tot verwondering leiden over wie God is, hoe liefdevol de Vader is, wat een geweldig werk Jezus Christus gedaan heeft in jou en mijn leven. En wat een ontzettend goede vriend de Heilige Geest is als je dagelijks door het leven moet. Mooi. Wil jij een aanbidder zijn? Maken we dat onze levensstijl? Kan je daar allemaal op zeggen?